Goedenavond, vrienden en belangstellenden. We gaan het vanavond over het boek Daniël hebben. Over het boek Daniël zijn eindeloze toespraken gehouden en talloze boeken en artikelen geschreven. Ook op het internet kun je het een en ander over het boek Daniël vinden. En heel vaak staan daar ernstige waarschuwingen bij over het einde der tijden. Er wordt dan gezegd dat je die boodschap goed te harte moet nemen, anders zal het slecht met je aflopen. Ik ben best wel begonnen als je dat goed vindt. Ik zei net dat er dus heel veel over het boek Daniël toespraken gehouden zijn, boeken opgeschreven zijn. Omdat je ook op het internet het een en ander kunt vinden over het boek Daniël. En heel vaak staan daar ernstige waarschuwingen bij over het einde der tijden. Omdat je die boodschap goed te harte moet nemen, anders zal het slecht met je aflopen. Dat kun je dan vinden op het internet. Dit soort ernstige waarschuwingen zijn meestal afkomstig van goed bedoelende broeders. Deze broeders menen dat zij een bijzonder inzicht in het profetische woord hebben. En met die profetische boodschap willen die broeders u oprecht helpen. Maar door die goed bedoelde hulp raakt u van de wal in de sloot. U gaat bijna een kopje onder en u bent er een tijdje ziek van. Hoe kunnen wij ons wapenen tegen die goed bedoelde hulp van die goed bedoelende broeders? Dat is een belangrijke vraag. Ik kan u dan ook tot mijn groot genoegen mededelen dat wij voor dit probleem een heel eenvoudige oplossing hebben gevonden. Deze eenvoudige oplossing treft u aan in het boek Handelingen, hoofdstuk 17, Handelingen 17, vers 10 en 11. Oh, goed. Handelingen 17, vers 10 en 11. Ja, digibet, u weet, u ziet het. Ik citeer. Maar de broeders zonden terstond in de nacht Paulus en Silas naar Berea, die daar aangekomen, naar de synagoge der Joden gingen, en deze onderscheiden zich gunstig van die te Thessalonica, daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen, en nu komt het, en dagelijks de schriften nagingen of deze dingen zo waren. Deze mannen uit Berea geven ons het goede voorbeeld. Wanneer u vanuit de christelijke gemeenschap een boodschap hoort, dan gaat u dat na in de schriften of deze dingen zo zijn. En als die deze dingen dus niet zo zijn, dan is zo'n boodschap niet overeenkomstig de schriften. Zo'n boodschap heeft dan geen enkele betekenis. Zo'n boodschap kun je dus gewoon naast je neerleggen. Je hoeft verder niet meer over die boodschap na te denken. Ik kan me voorstellen dat u denkt van, het is allemaal leuk en aardig wat je daar nou zegt, maar hoe doe je dat dan in de praktijk? Ik ga u twee voorbeelden geven hoe u zo'n boodschap aanpakt. Eerste voorbeeld. U hoort bijvoorbeeld in de christelijke gemeenschap zeggen, wij leven in de eindtijd. Waar komt die uitdrukking eindtijd vandaan? Daniël 11 vers 40. Ik citeer. Maar in de eindtijd, kijk, daar heb je die uitdrukking. Maar in de eindtijd zal met hem de koning van het zuiden in botsing komen en de koning van het noorden zal op deze aanstormen met wagens en ruiters en vele schepen, en hij zal de landen binnenvallen en als overstroming steeds verder om zich heen grijpen. Dit vers uit Daniël 11 is een onderdeel van een uitgebreide beschrijving van een langdurige oorlog tussen de koning van het noorden en de koning van het zuiden. Laten we deze oorlog eens wat nader bekijken. De gebeurtenissen beginnen in vers 21. Er wordt in dit vers gesproken over een nieuwe koning van het noorden. Ik citeer. En in zijn plaats zal een veracht man opstaan, wie men de koninklijke waardigheid niet had toegedacht. Onverhoeds echter zal hij komen en zich meester maken van het koningschap door slinkse streken. Vervolgens beschrijven vers 25 en vers 26 de eerste confrontatie tussen de koning van het noorden en de koning van het zuiden. En de koning van het noorden komt daar als overwinnaar uit de voorschijn. Ik citeer. Ook zal hij zijn kracht en zijn moed richten tegen de koning van het zuiden met een groot leger. En de koning van het zuiden zal zich ten strijde rusten met een uitermate groot en sterk leger. Maar hij zal geen stand kunnen houden, want men zal plannen tegen hem beramen. Zijn eigen tafelgenoten zullen hem afbreuk doen en zijn leger zal wegspoelen. En er zullen vele verslagenen vallen. In vers 29 valt de koning van het noorden het land van het zuiden opnieuw aan. Dit is de tweede confrontatie. Ik citeer, te bestemde tijd zal hij opnieuw in het zuiden binnenvallen. In vers 31 richt deze koning van het noorden zijn agressie tegen Jeruzalem. Dan zullen strijdmachten door hem op de been gebracht worden. Ze zullen het heiligdom, de vesting, ontheiligen, het dagelijks offer doen ophouden en een gruwel oprichten die verwoesting brengt. Vers 35. Sommige van de verstandigen zullen struikelen, opdat er onder hen loutering, schifting en zuivering teweeggebracht worden tot aan de eindtijd. Hé, daar hebben we die uitdrukking weer. Tot aan de eindtijd. Want deze, die eindtijd dus, want deze toeft nog tot de vastgestelde tijd. Toef betekent wachten op. He, dus die eindtijd wacht nog op de vastgestelde tijd. Goed. Nog een vers tegen Jeruzalem. En de koning zal doen wat hem goed dunkt. Hij zal zich verhoogvaardigen en zich verheffen tegen elke god, zelfs tegen de god der goden, zal hij ongehoorde woorden spreken. En in vers 40 is er voor de derde keer een confrontatie tussen de koning van het noorden en de koning van het zuiden. Ik citeer, maar in de eindtijd zal hem de koning van het zuiden in botsing komen en de koning van het noorden zal op deze aanstaan. Goed. In hoofdstuk 11 van Daniël 40 wordt er dus gesproken over drie confrontaties. En de eindtijd wordt genoemd als de tijd van de derde confrontatie. Is dit duidelijk? Vraag. Is deze situatie van die drie confrontaties, is dat anno 2012 aan de orde? Nee. De conclusie is dan ook helder, dan leven we dus niet in de eindtijd. Zo simpel is het eigenlijk. Kijk, je kunt tientallen boeken lezen over dat we in de eindtijd leven. Je kunt tientallen toespraken beluisteren dat alles erop wijst dat we in de eindtijd leven. Je kunt in charismatische gemeenten profetieën horen dat we in de eindtijd leven. Maar als er geen oorlog is tussen de koning van het noorden en de koning van het zuiden, dan leven we dus niet in de eindtijd. Je hebt sommige broers en zusters die voelen dat we in de eindtijd leven. En zij voelen zich bevoorrecht dat ze dat mogen weten. Nog een keer. Er is geen oorlog tussen de koning van het noorden en de koning van het zuiden, dus leven we niet in de eindtijd. Als er weer zo'n boek of een artikel uitkomt over dat we in de eindtijd leven, ga ik er altijd met een grote boog omheen. Waarom? Nou, omdat zo'n boek of artikel is misleidend. Misleidend, ja, want God zegt in Daniël 11 dat er eerst een oorlog moet komen tussen de koning van het noorden en de koning van het zuiden en dat dan de eindtijd gekomen is. Als iemand u dus probeert te vertellen dat we in de eindtijd leven, dan kunt u tegen zo'n broeder zeggen, broeder, ik hou van je, echt waar. Maar je moet de Bijbel beter lezen. Tweede voorbeeld. We horen heel vaak in de christelijke gemeenschap zeggen, de Heer komt spoedig. Ja? Vraag, waar staat dat in de Bijbel? In het boek Openbaring, hoofdstuk 22, vers 12. Daar staat, ik citeer, daar zegt de Heer dus, zie, ik kom spoedig. Dus we haakjes, u ziet dat ik het ISA interlineair programma gebruik. Op een avond als deze, waarin we de kwesties bespreken, moeten we goed documenteren. Ik laat u aan de hand van dit programma zien om dingen uit te leggen. Goed, er staat dus, zie, ik kom spoedig. Ik zei zojuist dat dus in het boek Openbaring staat dat de Heer zegt, zie, ik kom spoedig. Het boek Openbaring is een verslag van de apostel Johannes dat hij in de geest in de dag des Heren komt. Dat staat in hoofdstuk 1 vers 10. Dat staat in ons interlineair, ik citeer, of in onze NBG-vertaling, een vertaling die ik sinds mijn kinderjaren gebruik, ja. Daar staat in, ik kwam in vervoering des geestes. Kijk of dit ding dan werkt. Hoe moet dat doen, André? Is iets aanwezen?
Nee,
rood kan dit ding werken. Oké, okay, ja.
Hier is een rood streepje.
Oké. Er staat dus in de MBG, ik kwam in vervoering des geestes. Als u nou naar het Grieks kijkt, dan ziet u het woord vervoering er niet staan. Er staat, ik werd in het Grieks en pneumati. Dat betekent in speert of in het Nederlands in de geest. Ik werd in de geest, niet in vervoering des geestes, maar ik kwam in de geest. En er staat ook niet op de dag des Heren, maar er staat dus in de dag des Heren. Ja. Want de kerk leert ons, nee, Johannes kwam dus in vervoering des geestes op de dag des Heren op de zondag. Nee, er staat twee keer in. In geest, in des Heren dag. Dus Johannes kwam dus in de geest, in de dag des Heren. In de Bijbel is de dag des Heren de toekomstige tijdsperiode waarin de gerichten van God over de aarde komen. Dus Johannes zegt dat hij dus in de geest in die toekomstige periode terechtkomt. En Johannes hoort de Heer in die toekomstige periode zeggen, zie, ik kom spoedig. In de dag des Heren dus, zegt de Heer dat hij spoedig komt. Dat lijkt me ook voor de hand liggend. Want die tijden zijn zo beangstigend, dat die belofte van de Heer dus dringend gewenst is. Vraag. Wanneer komt de Heer spoedig? Wanneer de dag des Heren aangebroken is? Is de dag des Heren al aangebroken? Nee, nog niet. Waarom niet? Dat staat dus in 2 Thessalonicenzen 2, vers 1 tot 5, en ik citeer. Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van de Heer Jezus Christus en onze vereniging met hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren reeds aanbrak. Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook. Want eerst moet de afval komen en de mens de wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van vereering heet, zodat hij zich in de tempel God zet om aan zich te laten zien dat hij een God is. Herinnert gij u niet dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? Dit is duidelijke taal van de apostel Paulus. Is de dag des Heren al aangebroken? Nee, want eerst moet de afval komen moet de mens de wetteloosheid zich openbaren en moet die mens de wetteloosheid zich in de tempel Gods zetten. Welke tempel Gods? Er staat een C'tje in de NBG-bijbel, en ik heb hem ook hier voor u aangebracht. Dat C'tje verwijst dus naar Daniël 11, vers 36. Dat is duidelijk, de tempel Gods in Jeruzalem. Is er al een tempel in Jeruzalem? Nee, die is er nog niet. Nou, dan is de dag des Heren ook nog niet aangebroken en dan komt de Heer dus ook niet spoedig. Zo eenvoudig is het. U kunt tientallen toespraken beluisteren dat de Heer spoedig komt. U kunt tientallen boeken lezen dat de Heer spoedig komt. U kunt op het internet lezen dat de Heer spoedig komt. En u kunt in charismatische gemeenten horen dat de Heer spoedig komt. Maar komt de Heer daardoor spoedig? Nee, want eerst moet er een tempel in Jeruzalem komen. Laat u dus niet in de war brengen door zelfbenoemde profeten, die u wel eens even haarfijn op willen wijzen dat de Heer spoedig komt. Dan vraagt u aan zo'n broeder, waar staat dat broeder? Zo'n broeder zal meestal met een warrig verhaal komen. Hij zal ook tegen je zeggen dat je zijn leergezag moet erkennen. En hij zal ook tegen je zeggen dat hij een speciale bediening van God gekregen heeft. Als je dat soort teksten te horen krijgt, dan moet je maken dat je wegkomt. Want voordat je het weet, zit je met allerlei ballast en narigheid. Dus, nog een keer. Komt hij eerst spoedig? Nee, want eerst moet er een tempel in Jeruzalem komen. Is het zo eenvoudig? Ja, zo eenvoudig is het. We gaan het vanavond hebben over het boek Daniël. En als u het boek Daniël opzoekt in uw Bijbel, dan moet u in het Oude Testament wezen. Ja, dus. Nou, dan past ons dus enige bescheidenheid. Want Paulus zegt namelijk in Romeinen 9 vers 4 dat de geschriften in het Oude Testament het bezit van Israël zijn. Ik lees even voor, ik citeer uit Romeinen 9 vers 4. Immers, zij zijn Israëlieten. Hunner is de aanneming tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden, meervoud, en de wetgeving en de eredienst en de beloften. Wat zijn de beloften? De beloften is een andere omschrijving van de profeten. De boodschap van de profeten. Wat zijn de beloften? Als wij ons eens bezig gaan houden met het boek Daniël, dan moeten we goed beseffen dat dit een boek van Israël is. En wanneer u dat goed begrijpt, dan worden een aantal zaken als vanzelf duidelijk. Ik wil vanavond met nadruk tegen u zeggen dat wanneer u zich bezighoudt met het boek Daniël, dat dan niet alleen bescheidenheid, maar ook behoedzaamheid vereist is. U bent namelijk op andermans terrein. En dan kunt u, zonder dat u dat wilt, de eigenaars voor de voeten lopen. Dat is het probleem met de christelijke publicaties over het boek Daniël. Er zijn heel wat verschillende meningen over Daniël. Te veel om op te noemen. En uit die meningen worden de meest wonderlijke conclusies getrokken. En dat maakt dat eventueel geïnteresseerde Joden al bij voorbaat geen trek hebben om het boek Daniël serieus te bestuderen. Daar komt nog iets bij. Er is namelijk iets bijzonders aan de hand met het boek Daniël. Iets bijzonders? Ja, zoals u misschien weet, heeft de Joodse Bijbel een andere indeling. De Joden noemen hun Bijbel de Tanach. Dit woord is gevormd uit de beginletters T van Torah, N van Nevi'im, profeten, en K van Ketuvim, geschriften. Het bijzondere daarvan is dat in de Joodse Bijbel het boek Daniël niet een onderdeel is van de profeten, maar een onderdeel van de geschriften. Zoals u misschien ook weet, wordt op de Shabbat in de synagoge een voorlezing gehouden. Zo'n voorlezing bestaat uit een lezing uit de Torah en een lezing uit de profeten. Dit gebeurt volgens een vaste indeling. De parasha's zijn de gedeelten uit Torah en bij die parasha's horen vaste voorlezingen uit de Nevi'im, de Haftarah, Haftarot, meervoud. Zo komen in één jaar alle belangrijke passages van de Torah en van de profeten dus voorbij. En kent de doorsnee Jood deze passages dan ook? Maar het boek Daniël niet. Het boek Daniël wordt overgeslagen. Want Daniël hoort niet bij de profeten. Voor de meeste Joden is het boek Daniël dan ook een onbekend boek. Goed. Laten we eens even voorzichtig naar het boek Daniël kijken. In het boek Daniël treft u een aantal gebeurtenissen aan en een aantal visioenen met voorzeggingen. Wanneer u de visioenen van Daniël bestudeert, dan ziet u een ontwikkeling. Elk nieuw visioen voegt elementen toe aan het vorige visioen. U krijgt steeds meer details te zien en bepaalde toekomstige gebeurtenissen worden uitvergroot. Het gaat in die visioenen met name om de eindfase. De andere perioden worden wel genoemd, maar het gaat vooral om de eindtijd. Alles wordt in het werk gesteld om die periode, die laatste periode, zo helder mogelijk weer te geven. Als er alles aan gedaan is om die periode zo helder weer te geven, waarom is er dan zoveel tegenstrijdige uitleg over het boek Daniël? Het antwoord vindt u in hoofdstuk 12, eerst in vers 4. Ik citeer. Maar gij, Daniël, houdt de woorden verborgen en verzegel het boek tot de eindtijd. Deze uitspraak wordt herhaald in vers 8 en 9. Ik citeer. Ik nu hoorde het wel, maar ik begreep het niet. En ik zei, mijn heer, waarop zullen deze dingen uitlopen? Doch hij zei, ga heen, Daniël, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd. God zegt dus, dat deze dingen in het boek Daniël verborgen en verzegeld blijven tot de eindtijd. Zijn we al in de eindtijd? Nee, want er is nog geen oorlog tussen de koning van het noorden en de koning van het zuiden en er is ook nog geen tempel in Jeruzalem. Dus, dan zijn deze dingen op dit moment nog verborgen en verzegeld. Ik wil vanavond graag iets tegen u zeggen. Heel graag. Het is heel belangrijk dat u God niet tegenspreekt. Als God in zijn woord zegt, het is wit, dan moet u niet zeggen, het is zwart. Dat is erg onverstandig. Ik spreek uit ervaring. God is namelijk heel erg in u geïnteresseerd. En hij is een heel geduldige leraar. Als u God tegenspreekt, dan zal hij u door de tijd heen leren dat u het bij het verkeerde eind hebt. En dat kan heel pijnlijk zijn, dat kan ik u verzekeren. Als God zegt het is verborgen, dan is het dus verborgen. Dan moet u niet slim willen zijn en het beter willen weten. Een oplettende toehoorder zal nu tegen mij zeggen, als je zo voorzichtig moet zijn met het boek Daniël, omdat deze zaken verborgen en verzegeld zijn, waarom heb jij dan een roman over geschreven? Goeie vraag. Goeie vraag. Heel goede vraag. Wel, het zit zo. Mijn roman is een parabel. Een gelijkenis. Ik heb namelijk het babushka-effect toegepast. Wat is een babushka? Een babushka is de naam voor een Russische grootmoeder. Babushka zal op jullie passen, ja? Babushka. Maar een babushka is ook een Russische pop die je uit elkaar kunt halen. Als je een babushka openmaakt, dan komt er een andere, kleinere babushka tevoorschijn. En als je die babushka weer openmaakt, dan komt er weer een andere, kleinere babushka tevoorschijn. Enzovoorts, enzovoorts. Datzelfde principe heb ik in mijn roman toegepast. In mijn roman zijn de hoofdpersonen op zoek naar mijn roman. In mijn boek, De Maskering, zijn de maskering op zoek naar mijn boek De Maskering. Dat noem je een babushka. De eigenlijke hoofdpersonen van mijn roman noemen zichzelf de maskering. Het Hebreeuwse woord voor verstandigen, zij die intelligent zijn. De naam maskering is ontleend aan Daniel 11, vers 33. En de verstandigen, in de MBG, en de verstandigen, de maskering dus, onder het volk zullen velen tot inzicht brengen. U ziet hier de Hebreeuwse tekst van de Tenach, zoals die door Joodse gelovigen in de hele wereld gelezen wordt. Het is de zogeheten Masoretische tekst, inclusief de Nikud, de leestekens. We lezen de Hebreeuwse tekst van rechts naar links, op de Joodse manier dus. Onder deze Hebreeuwse tekst staat de uitspraak zoals die internationaal gebruikelijk is. Daaronder staat een concordante Engelse woord voor woord vertaling. Daaronder staat een strongnummer. Een strongnummer is een concordantienummer. En een concordantie is een overzicht hoe een woord in de verschillende contexten gebruikt wordt. Ten slotte heb ik speciaal voor deze studieavond een concordante Nederlandse vertaling onder de tekst gezet. Ik wil vanavond geen misverstanden. Alles moet zo duidelijk mogelijk zijn. We kunnen na de bijeenkomst rond de 10:00 kunnen we daarover discussiëren. Nu niet, maar ik heb voor het gemak heb ik er dus een Engelse of een Nederlandse woord voor woord vertaling ondergezet. U ziet, als u ernaar kijkt, ziet u Kutsing. Reitzer, goedenavond. Jeroen, ik denk dat je beter daar kan zitten, want ja? Je ziet geen bal.
Nee, ik zie het mee.
Ik ga op die kant. Bedankt.
Want nu krijgen we dus de details en dan kun je niet, dan moet je het wel even kunnen zien natuurlijk. Ja, zo.
Nou,
dat is nog helemaal niet. Oké, jullie zien hier bij Once Being Intelligence zie je een C'tje staan. Ja, ook bij Nederlands, degenen intelligent zijn met een C'tje. Die zullen hier bij het woord Yavinu zie je, they shall cause to understand. En zij zullen doen begrijpen met een C'tje bij doen. Wat betekent dat zetje? Bij de grammaticale uitleg ziet u staan het woordje hiviel. Hiviel, hiviel. Dat is de zogeheten causale vorm. De veroorzakende vorm. Bijvoorbeeld wanneer in de Bijbel staat, God doet het regenen. God regent niet, nee, God laat het regenen. God veroorzaakt de regen. Dat noem je dus de causale vorm. Een causale vorm geven we dus in ons interlineair aan met een C'tje om aan te geven dat het een causale vorm is, dat het een hiviel vorm is. Goed. De Engelse vertaling geeft dan ook aan, bij het woord Yavinu, they shall cause to understand. In het Nederlands, zij zullen doen begrijpen, vandaar ook dat de MBG heeft, zij zullen velen tot inzicht brengen. Ja, nu weet je gelijk hoe ze aan die vertaling komen. dat tot inzicht brengen is dus een causale vorm. Goed. We gaan verder. Want we komen die maskering nog meer tegen, namelijk in hoofdstuk 12, vers 3. En ook hier zie je weer die causale vorm aangegeven. Maar het interessante is dat alle commentatoren het woord hamaskilim als een zelfstandig naamwoord gebruiken. Als een eigen naam. Als een titel. En die duiden ze aan voor een groep mensen die dus blijkbaar heel erg verstandig zijn. En die noemen ze dus de maskilim. In de uitleg van het boek Daniel. Ik heb dat in mijn roman overgenomen. Alle commentatoren spreken over de maskilim. Toen dacht ik, dat vind ik een mooie titel voor mijn hoofdpersonen. En dan heb ik ook het woordje maskilim. Zo kom ik eraan. Ja, want in het Hebreeuws staat er dus hamaskilim. Dat betekent de maskilim. Vandaar dat ik het ook even aangeef in mijn interieur en de maskilim. Goed. Wie zijn deze maskilim? Deze verstandige mensen? In mijn roman heb ik gekozen voor de chassidim. Waarom heb ik voor die chassidim gekozen? Daar heb ik een goede reden voor. De chassidim zijn namelijk altijd, altijd met Gods woord bezig. Dag en nacht bestuderen zij de schriften. Zij zijn de echte, verstandige mensen. Waarom? Omdat Psalm 119 zegt, ik ben verstandiger dan al mijn leermeesters, want uw getuigenissen zijn mij tot overdenking. Dus dat kan er niet anders dan de gastnieuw zijn. Goed. Even een slokje water. U hebt misschien wel gehoord dat onlangs het Higgs-deeltje is aangetoond. Het Higgs-deeltje is een verondersteld natuurkundig verschijnsel. 1800 geleerden, jong en oud, Nobelprijswinnaars naast briljante jonge studenten, hebben 20, 30 jaar lang gezamenlijk eraan gewerkt om dit deeltje te bewijzen. Als een gelijkenis, heb ik in mijn roman de maskilim ook zoiets laten doen. Al de beschikbare literatuur over het boek Daniel wordt door deze briljante chassidim geanalyseerd om tot het begrijpen van hun situatie te komen. In mijn roman heb ik aangegeven hoe de denkwijze van deze maskilim zou kunnen plaatsvinden. Ik wil dit proces even met u doornemen, om u te laten zien welke moeilijkheden zij zullen tegenkomen. Laat ons dus verplaatsen in de positie van deze maskilim, deze chassidim, deze Joodse schriftkennis. Let er even op dat ik in mijn roman elke christelijke aanwezigheid volledig weggelaten heb. Een christelijke aanwezigheid is namelijk volstrekt niet aan de orde. De focus van het boek Daniel is gericht op de gelovige Israëliet die zijn situatie gaat begrijpen. In mijn roman beschrijf ik dan ook hoe in de toekomst deze gelovige Israëlieten, zoals gebruikelijk, dag en nacht bezig zijn met het bestuderen van de Bijbel. En dan wordt op een gegeven moment de tempel herbouwd. Tussen twee haakjes. Die herbouw van die tempel gaat ook werkelijk gebeuren. Ze zeggen wel eens dat alle materialen al klaar liggen. En geld is er ook genoeg. Dus die tempel wordt in Jeruzalem herbouwd. En voor de echte chassidim is dat volstrekt onaanvaardbaar. Onaanvaardbaar, ja. Deze tempelbouw past helemaal niet in hun traditie. De chassidim geloven namelijk dat wanneer de Messias, of zoals de Joden dat zeggen, Hamashiach, gekomen is, dat dan alles hersteld wordt. Eerst komt Hamashiach en dan komt er een tempel. Een tempel zoals beschreven in Ezechiël 40 tot 43. Deze chassidim noemen die tempel van Hamashiach de derde tempel. Even een kort overzichtje, even opfrissen van geheugen. Eerste tempel gebouwd door Salomo, verwoest door het leger van Nebukadnezar, 586 BC tweede tempel gebouwd onder leiding van Zerubabel en Ezra, verfraaid door Herodes en verwoest door het leger van de Romeinen, 70 AD. Derde tempel, zoals de Joodse traditie dat leert, toekomstig en zal gebouwd worden onder leiding van Amashiach. Maar dat er een tempel gebouwd gaat worden voordat Hamashiach komt, dat is geen goed teken. En dan gaan er bij een aantal van die chassidim alle alarmbellen rinkelen. Ze zullen met spoed een symposium beleggen. En dan komen vragen aan de orde als, hebben wij de schriften wel goed begrepen? Wat hebben wij gemist? Ik wil graag hier even bij stilstaan. Deze chassidim zijn vanaf hun vroegste kinderjaren met de schriften bezig. Dag en nacht bestuderen zij de schriften. Ze weten echt wel wat daarin staat. Ze hebben een enorme kennis. Zij verwachten Hamashiach omdat de profeten dat beloofd hebben. Maar een tempel die gebouwd wordt voordat Hamashiach komt, waar staat dat in de schriften? Dat staat nergens in de profeten. En dan komen die chassidim dus in een zoektocht op een gegeven moment terecht bij het boek Daniël. En daar staan zaken in over het einde van de dagen en een tempel. Maar dan hebben die chassidim een groot probleem. Wat voor probleem? Nou, volgens de Joodse traditie zijn de profetieën van Daniël al vervuld. Oh ja? Wanneer dan? Nou, met de komst van Antiochus de vierde Epiphanes, regeerde 165 jaar voor Christus, ongeveer 163 jaar voor Christus. Deze Joodse is gebaseerd op het apocryfe boek van de Maccabeën. Volgens de gegevens van de boeken van de Maccabeën worden in juli 176 voor Christus, 167 voor Christus, de offers in Jeruzalem stilgezet door een afgezant van Antiochus. In december 167 voor Christus begonnen de heidense offers op heidense altaren in de tempel. Antiochus Epiphanes heeft veel slachtoffers gemaakt bij gelovige Joden. Antiochus Epiphanes introduceerde de Griekse cultuur in Israël. Hij verbood de Shabbat en hij verbood de besnijdenis. De Joden kwamen in 164 voor Christus in opstand. Onder leiding van Judas Maccabeus wisten zij de onafhankelijkheid te bevechten. De Maccabeën hebben in die tempel en die tijd de tempel weer heroverd en ze hebben de tempel opnieuw gewijd op de 25e van de maand Kislev in het jaar 164 voor Christus en de offerdienst werd weer hersteld. Dit herstel van de offerdienst in de Maccabeeëntijd herdenken de Joden nog jaarlijks. Dat is het vernieuwingsfeest, het inwijdingsfeest, Chanukka. Daarmee is in de Joodse traditie het boek Daniël afgesloten. En vanwege deze traditie hebben die chassidim dus echt een probleem. De uitleg van het boek Daniël is namelijk helemaal dichtgetimmerd. Vrijwel alle, ik herhaal, vrijwel alle Joodse en christelijke commentatoren zijn het erover eens dat de koning van het noorden uit het boek Daniël zonder twijfel Antiochus Epiphanes de vierde is. Alles is al gebeurd. Het boek Daniël geeft dus geen aanwijzingen voor de toekomst. Heel jammer voor die gastin. Maar, in hun onderzoek van het boek Daniël komen deze gastin tot de volgende conclusies. Bepaalde historische feiten in Daniël 11 ontbreken of komen niet overeen met de geschiedenis van Antiochus Epiphanes de vierde. Bijvoorbeeld vanaf Daniël 11 vers 40 stellen alle commentatoren de historische bronnen laten ons hier in de steek. Maar de commentatoren vinden dit niet zo bezwaarlijk, want ze zeggen dan ook in de voorgaande versen van hoofdstuk 11 hebben we eveneens wel punten ontmoet waarbij gegevens uit de historie niet of niet voldoende konden worden aangewezen. Kortom, de historische uitleg van Daniël 11 vertoont nogal wat mankementen. Ten tweede, de 2300 avonden en morgens uit Daniël 8 zijn moeilijk met de historische feiten te combineren. Na verschillende berekeningen, ik heb tientallen boeken daarover geraadpleegd, na verschillende berekeningen zeggen de commentatoren dan ook, we moeten de ogen niet sluiten voor de mogelijkheid het getal 2300 als een enigszins afgerond getal te beschouwen. Ook de tijden uit Daniël 7 en Daniël 9 stemmen niet overeen met de historische feiten. Na verschillende ingewikkelde berekeningen met schrikkeldagen, zon- en maantijden en heel veel vooronderstellingen, moeten de meeste commentatoren dan ook concluderen en erkennen, tot een meer precieze bepaling kunnen wij niet komen. En bovendien weet de historie niet wie de maskeling van hoofdstuk 11 zijn. De historische uitleg van het boek Daniël is dus, na onderzoek, niet zo waterdicht als het eerst leek. En dat is nog zacht uitgedrukt. Eigenlijk is die historische uitleg zo lekker als een mandje. Maar het onderzoek van die chassidim zit nog steeds muurvast. Er moet dus een breekijzer aan te pas komen om die dichtgetimmerde deur van die historische uitleg open te breken. En dat breekijzer wordt gevonden. Op een gegeven moment, onder de druk van de omstandigheden, zullen enkele chassidim voorzichtig opperen om de Brit Hadasha in hun beschouwing op te nemen. Brit Hadasha is het Hebreeuwse woord voor nieuw verbond, het nieuwe verbond. De Messiaans-Joodse aanduiding voor het Nieuwe Testament, het boek van de Goyim. En na heel veel weerstand en na heel veel aarzeling zullen die chassidim die geschriften gaan raadplegen. En dat vinden ze meteen al bij het eerste boek in Matthäus 24:15 het volgende. Ik citeer. Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting waarvan door de profeet Daniël gesproken is op de heilige plaats ziet staan, wie het leest, geef er acht op. Laten dan wie in Judea zijn vluchten naar de bergen. Er zal grote opwinding ontstaan bij deze chassidim. Matthäus 24, vers 15, spreekt over de gruwel der verwoesting, dus over Daniël 9, vers 27 en Daniël 11, vers 31. Een Joodse rabbi, Yeshua van Nazareth, zegt dus in de Brit Hadasha dat de gruwel van de verwoesting niet een gebeurtenis was onder Antiochus Epiphanes. Nee, Yeshua zegt dat het een toekomstige gebeurtenis is. Yeshua zegt dat in zijn tijd deze profetie van Daniël nog niet vervuld was. De gruwel der verwoesting is dus niet een historische gebeurtenis, maar toekomst. Dit is een doorbraak in het onderzoek van de maskeling. De weg is nu vrij om het boek Daniël als een eschatologisch boek te bestuderen. Daniël is nu wel een boek over de laatste dagen. En reken maar dat de maskeling het boek Daniël tot in detail gaan bestuderen. En zij zullen velen tot inzicht brengen. Pauze.